En daarna gaan we naar Jeremia, hoofdstuk 25. Jeremia 25. Waar wij... Maar boven vers 15 staat... De beker van des Heren toon aan alle volken toegediend. Want de Heer geeft ze allen te drinken. Zegt vers 15... En in dat verband gaat het inderdaad over nogal wat volken. Namelijk, ik nam, vers 17, ik nam de beker van des Heren hand en ik gaf te drinken al de volken tot welke de Heer mij gezonden had. Namelijk Jeruzalem, want dat komt het eerste onder de grimmigheid des Heren, onder de toorn des Heren. Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen en haar vorsten, om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek gelijk het is te deze dagen. Dat betekent dat het dus nog toekomst is. Het zou net zo woest worden als in de dagen van Jeremia, staat hier. En dat geldt dan ook voor Farao, de koning van Egypte, en zijn knechten en zijn vorsten en al zijn volk. En de ganse gemengde hoop, dat schijnt een aanduiding te zijn van een bepaalde volkingsgroep, van gemengde samenstelling. Hij komt vaker in de Bijbel voor. Het is iets uit Mesopotamië en verder kom ik daar ook niet mee. Dat heet gemengde hoop. En alle koningen des lands van Us en alle koningen van der Filistijnenland, en specifiek Ascalon en Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod, de naam van Gat, een van de vijf Filistijnse steden, ontbreekt. Maar hier wordt uitdrukkelijk dus een oordeel aangekondigd over der Filistijnenland. En daarna vervolgens, net als in Jesaja, gaat het verder met Edom en Moab en de kinderen Ammons. Aan de oostzijde van de Jordaan, gerekend vanaf het zuiden. En alle koningen van Tyrus en alle koningen van Sidon en de koningen der eilanden die aan gene zijde de zee zijn, deed dan een thema aan Bus en al die aan de hoeken afgekort zijn en wat het allemaal was. En de koningen van Arabië en alle koningen des gemengden hoofds die in de woestijn wonen enzovoorts. En daarna kom je in die namen kom je steeds verder van huis, dat wil zeggen steeds verder van Israël, waar de diverse buurvolken nabij en verderop worden geïnventariseerd, worden genoemd. En de Heer zal hen onder zijn roede doen doorgaan, heet dat met een Bijbelse metafoor. Met andere woorden, aangezien het allemaal nog niet gebeurd is, moet het dus nog gebeuren in de toekomst. Je kunt altijd nog zeggen, der Filistijnenland, nou ja, het land van de Filistijnen. Ja, maar de wonen mensen die noemen zich het Palestijnse volk. En dus komt het oordeel Gods over alle volkeren in de wederkomst van Christus namelijk. Maar ze worden ergens vooraan in het rijtje genoemd, omdat het voor de hand liggende buurvolken zijn als vijanden van Israël. In hoofdstuk 47 van Jeremia komen wij ze ook tegen. In mijn Bijbel staat er boven profetie over de Filistijnen, Tyrus en Sidon. Dan heb je de hele kuststrook eigenlijk gehad. In het zuiden de Filistijnen met de vijf steden de Filistijnen. En dan naar het noorden kom je dan vanzelf terecht in wat nu Libanon is. En dat zijn dus Tyrus en Sidon als de belangrijkste, althans oude steden van het gebied. Havensteden, uiteraard. En daar staat er dus in vers 1. Het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschiedde tegen de Filistijnen. En dat nog voordat Farao Gaza sloeg. Want ja, Gaza wordt geacht zo ongeveer de belangrijkste stad van de Filistijnen geweest te zijn. Hoewel bij gelegenheid was het Gat en de andere keer was het Asdod. Maar toen maar. Maar ik zei u al, het ligt nou eenmaal op een strategisch gebied. Als je van Azië naar Afrika wil, waarom zou je dat willen? Omdat daar Egypte ligt, toch? Oh ja, een eind verderop Carthago, dat is nog een heel eind verder, maar doe maar. Er is nog wel wat langs die kust, de Noord-Afrikaanse kust, de rijke gebieden aan de Middellandse Zee enzovoort. Dus als je van Azië naar Afrika wil, dan kom je door het gebied van de Filistijnen. Andersom ook trouwens. Als je van Afrika naar Azië wil, zoals Mozes met het volk Israël. Ja, dat u niet zegt het Joodse volk, hè. Niet onzin uitkramen, hè? Dat doen anderen wel. Maar met Israël, toen zei de Heer, nee, dit is wel de korte route, maar dan kom je door het land van de Filistijnen en die proberen we te ontwijken. Dus in plaats van dat je nou rechtdoor gaat, gaan we hier rechtsaf. Daar waren die Wadi uit en toen kwamen ze in Nuweiba, weet u wel, in de Golf van Akaba. Dat was het eigenlijk, want anders hadden ze door der Filistijnen land gemoeten. Maar elke keer als de farao optrekt tegen Syrië, en dat is in de loop van de geschiedenis nog wel eens gebeurd, en zeker in de geschiedenis ook van de latere Ptolemeën, dat is Egypte namelijk, ja, dan komen ze dwars door Judea en dan hebben ze Jeruzalem liggen aan de rechterkant en dat nemen ze dan even in onderweg en dan gaan ze weer verder, de farao gaat dan weer verder naar noorden en als hij terugkomt doet hij het weer. De Galliërs, ja, ik zie je denken, ja. Dan komen ze weer en hop, dan gebeurt dat weer. Je weet wel, de Egyptenaren en dan de slag bij Karchemis en hoe dat allemaal maar was. En dan komen de Egyptenaren komen voorbij Jeruzalem. En, nou ja, enzovoort. Er zit niks anders, maar dit komt allemaal via Gaza, de weg naar Egypte. Die gaat door dat gebied. Dus ja, er is altijd wat te doen daar. Nou ja. Maar het woord des Heren kwam tot de profeet Jeremia. Zo zegt de Heere, vers 2, ziet wateren komen op van het noorden. Wateren, stromen, dat zijn legers. Tot in Openbaring 12 aan toe. Wateren, legers. Er zullen worden tot een overlopende beek, Wadi. En overlopen het land en de volheid van het land, de stad en die erin wonen. De mensen zullen schreeuwen en al de inwoners des lands zullen huilen. Vanwege het geluid van het geklater der hoeven zijn er sterke paden. Want de rivier, de wateren, maken gebruik van sterke paden. Toch? Het zijn legers. Metaforen. Legers. Vanwege het geraas zijn er wagenen. En het bulderen zijn er raderen. De vaders zien niet om naar de kinderen vanwege de slappigheid der handen, wat het maar is, vanwege de dag die er komt om alle Filistijnen te verstoren. En voor dag moet je bij gelegenheid ook even lezen oordeel, omdat die betekenis nou eenmaal hangt aan het woord dag. Om Tyrus en Sidon, dat ligt dan wat noordelijker langs de kust, allen overgeblevenen helper af te snijden, want de Heere zal de Filistijnen, het overblijfsel des eilands van Kaftor, dat is dus opnieuw Kreta, een van de oude namen voor Kreta. Kaalheid is op Gaza gekomen, Askelon is uitgeroeid, het overblijfsel huns dals. Hoe lang zult gij uzelf insnijdingen maken? O wee, gij zwaard des Heren, hoe lang zult gij niet stilhouden Vaar in uw schede, rust en wees stil. Hoe zult gij stilhouden? De Heere heeft toch aan het zwaard bevel gegeven tegen Askelon en tegen de zeehaven. Al daar heeft hij het besteld. Waarna het verder gaat in hoofdstuk 48 dus over de Moabieten, andere buurvolken. En dan hoofdstuk 49 de Ammonieten. En hoofdstuk 49 trouwens ook de Edomieten. En Damascus, dat is Syrië, Arabië, dat is meer naar het zuiden toe. Elam is verder naar het oosten. En dat was het laatste paragraaf uit Jeremia 49. En dan volgen Jeremia 50 en 51, die alle twee handelen over de verwoesting van Babel. Door een oordeel Gods. En het belangrijke punt daarin is dat wat daarin beschreven staat op geen enkele wijze ooit vervuld geworden is in het verleden. Dit is een belangrijk gegeven. Babel is weliswaar verruineerd, tot ruïne geworden. De muren zijn voor een deel afgebroken geworden. Babel is gebruikt als steengroeven. Dat wil zeggen, men had stenen nodig voor de bouw van een andere stad, Seleukia, van de Seleuciden. Die hadden stenen nodig, die hebben ze gehaald waar ooit Babel lag. En in de 19e eeuw was er van Babel ook echt niks meer over dan hier en daar nog wat stenen fundamenten in de grond. Ik heb er ergens foto's van, namelijk in een van mijn, dat weet u langzaam, ergens. En dan wordt erbij vermeld, kijk, dat is vervulling van de profetie, van Babel zou verwoest worden en er zou niemand meer wonen. Alleen Babel is weliswaar verdwenen, maar het is nooit verwoest geworden door oorlogsgeweld. Het is ontluisterd geworden, zo heet dat, de ontluistering van Babel. Het schiet me het getal te binnen van 562 voor onze jaartelling, maar waarschijnlijk zit ik ernaast. Het zal wel 462 zijn, weet ik veel. Ja, dat was in het Perzische Rijk. De Babel was opstandig, zoals bij ons altijd Amsterdam dat geweest is. In Nederland, Amsterdam. Zodanig dat een van die Willems nog eens een keer een beleg geslagen heeft om Amsterdam. Hè. Maar ja, maar goed, laat maar zitten. En toen, omdat Babel opstandig was, is het vanaf dat moment niet langer de hoofdstad geweest van het Perzische Rijk. En nou ja, dat is een anders gelopen vervolgens. Babel is ontluisterd geworden en daarna had het al zijn glans en luister verloren en is het langzamerhand verdwenen en gesloopt. Maar als deze profetieën van Jeremia 50 en 51 nog vervuld moeten worden, moet dus eerst Babel nog herbouwd worden. Dan gaan we weer. Je moet eerst weer een Joodse staat hebben. Je moet eerst weer Palestijnen hebben, Filistijnen moet je hebben. En er moet ook nog een Babel komen, anders kan het oordeel Gods er niet overkomen. En al wat daar nog komen moet dan, of komen moest, dat wordt beschouwd als de herleving, om zo te zeggen, als de erfgename van wat eens was in het verleden. En als je je Jood noemt, dan val je onder de vloek die rust op het Joodse volk. Zo simpel is het. En als je je Filistijn noemt, dan moet je er rekening mee houden dat je valt onder de vloek die uitgesproken is over de Filistijnenland en dus over het volk. Dat is gewoon de situatie. Zie? Nou ja. En als je Nederlander wil worden, moet je minstens 16 coupletten uit je hoofd leren. Hè? Hebben jullie dat nou ook? Ik heb altijd meelijden met die mensen. Er staan daar die voetballers, of voetbalsters. En dan vind ik ook leuk om daar te kijken. Ja, en dan, ja, ik geef het meteen toe. Nou goed, en dan moeten ze het heel helder zingen. En ik zou dat geloof ik ook niet uit mijn strot kunnen krijgen. Niet dat ik niet een oprechte chauvinistische Nederlander ben, want dat ben ik in hart en nieren. Echt wel, echt wel. Maar met zo'n lied, dat je van Duitse bloed bent en dat je de koning van Spanje altijd geeft. Je hebt er wel een paar geschiedenislessen bij nodig om te verklaren waarom die tekst zo is. Doe mij dan maar wie het Nederlands bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Maar dat heeft men eerst letterlijk geïnterpreteerd en toen heeft men het lied afgeschaft. Want dat was ons volkslied tot ergens, tot 1933, weet iemand dan? Dat was voor uw tijd. Ja, ik zie het ook, dat was voor uw tijd. Nou ja. Maar in mijn zangbundels van Nederlandse lieden is nummer 1... Wie Nederlands bloed, zo heet het dan. Wie Nederlands bloed? Het Nederlandse volkslied. En ergens achterin staat ook inderdaad het Wilhelmus. Ja. Ja, dat kan je tenminste zingen, vind ik, als Nederlander. Ik vind dat verplicht horen bij de inburgeringscursus, eerlijk gezegd. En van ja, ik heb meeleven met die mensen dat ze dat zingen moeten. Dat meen ik echt. Met alle respect voor die Willem waar het over gaat. En alle latere Willems ook. Dat meen ik 100% zeker. Maar ik vind het ook een mooie melodie. Ik vind het goed in elkaar steken. Niet te lang. Goed opgebouwd. En fantastisch. Je zal maar het Italiaanse moeten zingen. Of het Oostenrijkse. Van Red Bull, weet u wel. Dan, ja. Geef mij maar het Nederlandse. Maar die tekst, jongens. Mijn schild en de betrouwer, zou ik zeggen. Laten we het daarop houden. Dat rijmt toch sowieso al. Mag het. Zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nemen meer, enzovoort. Dat is een tekst. Dat vind ik goed. Maar die krijgen anderen weer niet uit hun keeltjes. Maar ja, dit heeft hier niks mee te maken. Dus ik ga gauw weer verder. Ik kon het niet laten. Maar oordeel over alle volken. Ja, of ze daarbij horen of niet. Als ze onder die naam gaan, dan zijn ze dat. Dat is het hele punt. Zie? Dan roep je gewoon, dan kom je uit Ammon of zo. En dan, of Moab. En dan roep je gewoon, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dat is het dan. En dan komt de inburgeringscursus natuurlijk nog, maar de... Wat zegt u? Neem een uitburgeringscursus. Daar ben ik mee bezig nu. Ja. Maar toen maar. Dit was Jeremia 47. Dan hebben we nog Ezechiël 25. Dat is uit dezelfde tijd als van Jeremia overigens. Jeremia leefde in de dagen van de ondergang van de Joodse staat en Jeruzalem. In zijn dagen en onder zijn ogen werd Jeruzalem definitief veroverd door de Babyloniërs en werd de tempel verbrand. En in diezelfde dagen leefde Ezechiël onder de 10 stammen van Israël in Asser, namelijk aan de rivier de Gebar, dat ligt inderdaad in Asser. En dus was hij onder de 10 stammen van Israël en werd daar op de hoogte gehouden van wat er in die dagen zich afspeelde in Jeruzalem. Dat was het. Dus het was in de dagen van de ondergang van de beide huizen van Israël eigenlijk. En dan zijn we in hoofdstuk 25. Daar staat boven eerst profetie tegen de Ammonieten. En dan profetie tegen de Moabieten, boven vers 8. Daar heb je ze weer. En dan profetie tegen de Edomieten. Dat zijn die drie broedervolken aan de oostzijde van de Jordaan. Nu van noord naar zuid. En dan gaan we zo Israël rond, zuidom. En dan kom je dus aan de westkant terecht bij de Filistijnen. En dan staat er in vers 15... Alzo zegt de Heere, Heere, omdat de Filistijnen door wraak gehandeld hebben en van harte wraak geoefend hebben door plundering om te vernielen door een eeuwige, en onbeperkte betekent dat, vijandschap. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen en zal de Geretieten uitroeien. waaruit volgt dat de Gerethieten een andere naam is voor de Filistijnen. En dit is het woord voor de Kreti. U weet wat, de Kreti en de Pleti. Er zijn wilde theorieën over in omloop, maar ik heb er niks mee. Kreti zijn Filistijnen en Pleti zijn ook Filistijnen. En hier staat het. En daarna nog, en het overblijfsel van de zeehaven verdoen. Dus ze heten Filistijnen, Gerethieten en het overblijfsel van de zeehaven. Maar wat vertaald is met haven, is het Hebreeuwse gof. En u herkent daar misschien nog net ons woord haven in. Gof. Hoeft niet hoor. Laat maar zitten dan. Maar het woord moet eigenlijk vertaald worden met een baai. Het wordt meestal vertaald met kust, trouwens. Maar een baai is een kust, maar een baai loopt een beetje rond, zal ik maar zeggen. Zodat daar schepen bewaard kunnen worden uit de branding en uit de wind en wat het maar is. Een natuurlijke haven. Vandaar. De verwijzing is primair naar Gaza. Maar de Heer zegt, ik zal mijn hand tegen hen uitstrekken. Ik zal namelijk grote wraak met grimmige straffingen onder hen doen. En ze zullen weten dat ik Jehovah ben als ik mijn wraak aan hen gedaan zal hebben. En het vervolgt het rondje om Israël met Tyrus. We gingen rond hè, van Ammon, Moab, Edom en onderlangs Filistijnen. En daarna Tyrus. En dat er dus Kreti zijn, Gerethieten, dat lijkt mij een duidelijke zaak. In de Bijbel zijn het trouwens luie buiken. In Titus 1 toch? Daartoe heb ik u in Kreta gelaten. Kreta. Omdat hij voort zou terechtbrengen wat nog ontbrak enzovoort. En een van hun dichters heeft gezegd dat de Cretenzen luie buiken zijn. Ik geloof dat de nieuwe vertaling iets van vatsig heeft of zoiets. Maar ik weet niet wat het is, vatsig. Luie buiken enzovoort. En Paulus zegt, dat zegt een van hun dichters en die heeft gelijk. Dus vooruit maar. Die arme Titus. Maar dat is waar het over gaat, ja. Dus er moet nog deze dingen hebben allemaal nog niet plaatsgevonden. Niet wat hier voorkomt, niet wat hier nakomt, dit dus ook niet. Dus een oordeel over de toekomstige Filistijnen. Je komt dus echt niet weg met het idee dat Palestina in Jesaja 14, wee u gij Palestina, dat dat de aanduiding is van het hele land of zoiets. Van wat boven die kaarten staat. Palestina. Nee, de Bijbel verstaat daaronder alleen de Gaza-strook en dus de Filistijnen. Dan hebben wij nog, ik slaap maar gewoon weg, Amos. Daniel, Hosea, Joël, Amos. Waar wij lezen, vers 2, de Heere zal brullen, want hij is een leeuw uit de stam van Juda. Dus de Heere zal brullen uit Sion, namelijk hij zal zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En dan wordt eerst oordeel aangekondigd over Damascus, vers 3. Die teksten beginnen allemaal met om 3 overtredingen van Damascus en om 4. Weinige en vele, wat het maar is. Want er, daar zijn ook allerlei theorieën over wat het precies zou betekenen. Maar het betekent in ieder geval meer dan 1. 3, 4. Zal ik niet afwenden, omdat ze Gilead met ijzeren doswagens hebben gedost. Want Gilead ligt oostelijk van de Jordaan, boven het gebied van Ammon. En daarin huisde de halve stam van Manasse en de stam van Gad. Gilead. daar hebben we de naam de Galliërs aan te danken. Want de eerste Israëlieten die weggevoerd werden via Assyrische ballingschap, kwamen uit Gilead volgens de Bijbel. En zij waren dus Galliërs. Heb je dat? En als je de G wat harder uitspreekt, dan worden het de Galliërs, namelijk de Kelten. Maar dat wordt u geacht te weten. Kelten of Galliërs, dat zijn twee verschillende vormen van hetzelfde woord. Hebben we die nog tot zover? Mooi. Maar de Heer brengt een oordeel over Damascus, omdat ze Gilead, dat is oostelijk van de Jordaan, daar tekeer zijn gegaan. En daarom komt er een oordeel over. En dan vers 6. Alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Gaza of om 4. Dat is dus hier ook de belangrijkste stad van de Filistijnen, de Palestijnen. Omdat zij gevankelijk hebben weggevoerd, dat wil zeggen mijn volk, gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Ze hebben dus Israëlieten weggevoerd en uitgeleverd aan Edom. Daarom aan Esau. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza. Dat zal haar paleizen verteren. En ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. En dien die de scepter houdt uit Askelon. Koning eventueel. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron. En het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere Heere. En dan gaat het inderdaad tamelijk logisch verder met Edom en Ammon en vervolgens Moab enzovoorts. En zoals gezegd, de hele context is duidelijk. Dat zijn dingen die gebeuren in de wederkomst van Christus. Het eerste oordeel komt over Juda, Judea, dan wel Jeruzalem. Maar vandaag komt het eerst over de omringende volkeren, uiteraard. Zie? En daar staan de Palestijnen, de Filistijnen tamelijk vooraan. En het begrip Palestina of Filistea is dus blijven bestaan. En ook zelfs de namen van de steden. Maar ze staan ook op de kaart tot vandaag. Ik geloof dat gat wat moeilijk terug te vinden is. Maar Askelon, Asdod en Gaza staan er zo zonder meer op. Verder weet ik het niet precies. Dat is Amos. Dan hebben wij Obadja. Jawel. Een paar bladzijden verder. Obadja is officieel het strafgericht over Edom. Samenhangend met, dus het is in een opschrift opgenomen, de verlossing van Israël. Obadja. Het is maar één bladzijde. Maar in het algemeen gaat het dus over een oordeel over Edom. En een herstel van Israël. En het zal gebeuren in officieel de dag des Heren. Dat is vers 15. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. De dag des Heren over al de heidenen. Het Nieuwe Testament zegt dat de dag des Heren nog niet geweest is. Nee, er staat uitdrukkelijk dat het niet geweest is. Er staat, dat komt pas nadat eerst de afval gekomen is en geopenbaard is de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs. 2 Thessalonicenzen 2, dus dachten ze, nee, die komt niet, want die komt eerst, enzovoort. Wordt geacht bekend te zijn. En daarna staat er iets als, maar hij komt als een dief in de nacht. Ja, de Heer ook, maar er staat de dag des Heren. Heb u die? Is nog toekomst. Nee, dat is niet een zondag. Nooit, in de Bijbel nooit. Maar ik zal je even wat vertellen. Maar aangezien er zijn die in de Bijbel een vers zoeken om toch de zondagsdienst, zondagsheiliging in stand te houden. Ach, wat zeg ik dat nou weer sarcastisch. Maar aangezien er zijn die toch in de Bijbel een tekst willen vinden voor de zondagsheiliging, heeft men gevonden Openbaring 1, waar Johannes zegt: ik was in de geest op de dag des Heren. En dan zegt men, nou, dat was de zondag. Zodat het belangrijk is, als je wil dat de Heer je wat wil openbaren, als de Heer je wat laat zien, dat moet wel op een zondag, want hij was in de geest op de dag des Heren. En toen kreeg je die visioen allemaal. Ja. Het onderwerp wat hij zag was de dag des Heren. Namelijk het oordeel Gods over de volken en de aarde. Nee, niet alleen over de Joden, dat is maar een heel ondergeschikt ding in Openbaring. Over de volkeren der aarde. Alle volkeren over de gehele aarde. De dag des Heren. En volgens de Bijbel begint die pas na de 70ste week van Daniël. Na de verduistering van zon en maan, Joël 2, aan het einde van de grote verdrukking van die dagen, Matteüs 24. Sneller heb ik het nog nooit gezegd. Maar dat is nog toekomst. Dat is het oordeel van de Heer over alle volkeren der aarde. Zie. Nou ja. En dat heet de dag des Heren. Die komt over al de heidenen, vers 15 van Obadja. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen gedurig drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Maar op, dat wil zeggen, er komt een oordeel over. Maar op de berg Sions zal ontkoming zijn. Er staat precies zo in Joël 2 trouwens, aan het eind van het hoofdstuk. Op de berg Sions, Jeruzalem, zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn en die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Want die van het huis Jacobs, dat zijn alle 12 stammen van Israël en die erven de wereld in de zin van dat alle volkeren aan hen onderdanig zullen zijn. Want het duizendjarig rijk is een Israëlitisch rijk. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zei Daniël. Daniël 2 is dat. De profetie over het beeld van Nebukadnezar begint met Babel. Onderweg is het Babel, aan het eind is het Babel. En dan komt er een steen zonder handen afgehouwen. Die vernietigt het hele beeld, vermaalt en verbreekt het. En dan staat er, want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is Israël. En of de volkeren dat weten, dat weet ik niet. Maar dat de duivel het weet, ja, die kan ook lezen. Dus ja, dat brengt het een en ander met zich mee. Maar er staat, vers 18, en Jacobs huis zal een vuur zijn en Jozefs huis, dat is niet Juda, hè? Dat is Efraïm, dat zijn de tien stammen. En Jozefs huis een vlam en Esau's huis tot een stoppel, tot stro. En u weet hoe het gaat als je een vlam brengt bij het stro. En zij zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Esau's huis, Edom, want daar gaat de profetie van Obadja over, zodat Esau's huis geen overgeblevenen zal hebben, want de Heer heeft het gesproken. En die van het zuiden zullen Esau's gebergte en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Die van het zuiden zullen Esau's gebergte bezitten. Dat wil zeggen, de zuidelijke Israëlieten zullen wonen in Esaus gebergte, Seir, Edom. Kijk nog maar een keer op die kaart, onder, ten zuiden van de Dode Zee, om zo te zeggen. Oostelijk, maar westelijk ook, staat Edom, of er staat Idumea, omdat dat de Griekse variant is. Maar het zal onder het gezag van de Israëlieten terechtkomen. Ja, zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria, dat is van Efraïm namelijk, erfelijk bezitten. Dat is wat nu de Westbank is ongeveer. En Benjamin, Gilead, en de gevankelijk weggevoerde van dit heer der kinderen Israëls, hetgeen der Canaanieten was tot Sarfat toe. Dat is Sarfat, dat is bij Sidon, dat is in Libanon dus, hè, in het noorden. En de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, dat is Spanje. Daar komt de term Sefardische Joden vandaan. Spaanse Joden. Hetgeen in Sefarad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten en er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esaus gebergte te richten en het koninkrijk zal des heren zijn. Dat gaat dus over een oordeel over de omliggende volkeren. Primair gaat het in deze profetie dan over Edom. Maar niettemin wordt hier gesproken over het gebied van de Filistijnen, omdat het aan Israël grenst. Dan hebben wij nog Zefania. Na hem krijgen we Habakkuk en dan krijgen we Zefania. Zefania 1. Dat begint met: ik zal mijn hand uitstreken tegen Juda, vers 4. En tegen alle inwoners van Jeruzalem. Zie, want de oordelen Gods beginnen nou eenmaal bij Jeruzalem. Bij het volk Gods. En dan komen we ongeveer terecht in vers 7. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. En de dag des Heren is nabij betekent, die breekt aan. Dat is wat het echt betekent. Ik denk dat anderen dat ook zo vertaald hebben. De dag des Heren, daar hadden we het al over. Want de Heer heeft de slachtoffer bereid, heeft zijn genoten geheiligd en het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Dat is een variant van dag des Heren. Dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Dat is de kleres. De kleres, die kleden zich met vreemde kleren. Daar weten ze de kleres. Ja. Hè? Kunnen ze die krijgen? Ja, de kleres. Nou ja, weet ik veel. Ja, sorry. Heb u dat dan niet, dat u erom moet lachen? Om zo'n figuur als Sinterklaas of zo? Nou ja, dat is leuk en dat is gezellig en dat is, doe maar. Maar dat is nog tot daaraan toe. Maar ook binnen het zogenaamde christendom, wat daar allemaal aan jurken voorbij komt. En, hè? Ja, heb je dat dan niet? Doe maar gewoon. Wat is dat? Waar is dat voor? Voor het toneelstukje wat opgevoerd gaat worden. Ja, maar het zijn zulke mooie rituelen. Ja, het zijn mooie toneelstukjes. Hoewel, niet alle toneelstukjes zijn mooi hoor. Je hebt het onderscheid tussen comedien en tragedien. En ik weet nog nooit waar deze categorie invalt. Maar wat kun je er allemaal van maken? Dat is religie. Eigenlijk is het een vorm van toverij. Hè? Van macht naar zich toe trekken, invloed uitoefenen. Hoe heet het ook alweer? Mood engineering of zoiets heet dat. Dat de mensen inwerken, dat indruk maken. Het was zo mooi, het was zo mooi. Wat zag de paus er goed uit. Ja, sorry. Dat ben ik ook nog, sorry. Maar ligt het aan mij? Heb ik dat alleen maar? En dan lopen die lui daar. En dan denk ik aan een sprookje van en dan roept een enfant terrible. Zoveel Frans ken ik nog wel. Dan roept een enfant terrible. De keizer heeft niks aan. Want je kijkt toch dwars door die kleding heen, of niet dan? Ja, ik bedoel het overdrachtelijk, ja, ik zal het er maar bij zeggen. Maar toch, ja. Nou, dat staat hier. Die zich kleden met vreemde kleding. En ook zal het in die dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Dat gaat ook over zoiets. Maar zie je het al voor je? Dan hebben die lui een of andere toga of robe of hoe zo'n ding maar heet aan, zo'n ding, en tabbert. Oké, okay. Ja, het is bijna december. En dan springen ze over de drempel. Kent u dat? Nee, dat is hoort bij de Filistijnen. Dit zijn de Filistijnen namelijk. Daarom lees ik het vers. Al wie over de dorpel springt. Want dat kennen wij uit 1 Samuel 5... Zeg ik. Ja. Is dat waar? Oh ja, nou weet ik het weer. 1 Samuel 5, ja, klopt. 1 Samuel 5. Want daar is de ark des verbonds van Israël. De sittimhoutkist overtrokken met goud en met daarin de twee stenen tafelen. Is buitgemaakt door de Filistijnen, want de Israëlieten dachten als we die vooruit sturen voor het leger uit, dan halen wij de overwinning, zoals in de tijd bij de uittocht uit Egypte en wat het maar was. Maar het was niet zo. De Filistijnen, zoals gebruikelijk, maken zich dan meester van alles wat daar binnenkomt. Hè? Ja. Dus ze hadden de ark des Heren meegenomen. Vijf. Zij brachten die ark naar Asdod, dat is een van de steden der Filistijnen. En de Filistijnen namen de ark Gods, vers 2, en ze brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die, dat is de god van de Filistijnen, en maar als die van Asdod des andere daags vroeg opstonden, ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats. Jesaja spotte nog veel uitgebreider mee, met die afgoden die ze zelf gevergeurzaagd hebben of zoiets. De rest was brandhout, maar ze maken uit, dat staat er allemaal. Uit één boom zagen ze om, een deel is brandhout, het andere maken ze een god van. En die moeten ze dan vastspijkeren, anders loopt die weg. Dat staat er. En dan knielden ze ervoor en weet ik veel. Dat hebben ze zelf gemaakt. Nou ja. En hier ook, Dagon valt om. Hun eigen gemaakte god. En als ze des andere daags, des morgens vroeg opstonden, ben je weer een dag verder. Ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En het hoofd van Dagon en de beide palmen zijn er handen afgehouden aan de dorpel. Heb je dat? Dagon staat, maar zijn hoofd is eraf en zijn handjes ook. En dat is het enige menselijke wat hij nog had, want de rest van de gestalte was één vis. De romp en de staart is vis en de handen en het hoofd staat in mijn encyclopedie, daar weet u dat, hè? In mijn naslagwerk staat het in. Hoofd en handen zijn van menselijke gedaante en romp en staart is vis. En daar ligt hij dan. En dan staat er, daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, niet op de dorpel van Dagon, de Dagon-tempel, te Asdod tot op deze dag. Met andere woorden, Ze springen eroverheen, ze stappen eroverheen, want de dorpel is nu heilig. Want David heeft daar op zijn platte aangezicht op de dorpel gelegen met zijn handjes. Ik heb gewoon meelijden met die mensen, dat ze zulke vreemde dingen doen. Maar de Heer heeft geen meelijden. Die zegt, ik breng daar een oordeel over. Oh, die rare dingen doen. Het is toch bespottelijk. Nou, daar gaat dan ook Zefanja 2 over. Bedreigingen tegen verschillende volken staat erboven. Maar er staat in vers 2. Eer het besluitbare, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over uw lieden nog niet komt, want het besluit is al genomen, gesloten. Het besluit is al gesloten, maar het baart nog niet, dat wil zeggen, het wordt nog niet geïmplementeerd, er komt nog niks uit voort. En voor het gebeurt, wordt men gewaarschuwd. Terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heeren over uw lieden nog niet komt. Ik denk niet dat het duidelijker kan. Dit is wat algemeen heet de dag des Heeren. En die is nog niet aangebroken. Maar wat er nu volgt, is dat de Heer zo'n oordeel gaat brengen, met name over de Filistijnen. Dus het is hoogst actueel. Zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij geborgen worden in de dag van de toorn des Heere. En weet u, daar Openbaring 6 beschrijft feitelijk de 70ste week van Daniël. En aan het eind daarvan vindt dan plaats de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar dan staat er, want de dag zijn toorns is gekomen. Daarna komt namelijk die toorn over de overige volken. Maar daar hoort dit bij. En dan staat in dat verband van de dag des toorns des Heeren, want Gaza zal verlaten wezen of worden of zijn. En Askelon zal ter verwoesting wezen. Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden. Wat er nou precies mee gebeurt, dat weet ik dan ook niet, maar dat het niet best is, dat zal toch wel duidelijk zijn. Zie? En daarna heet het tweede inwoneren van de landstreek der zee, de volken der Geretim. De Kreti. Kan niet missen, de Kreti zijn Filistijnen. Het woord des Heeren zal tegen uw lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnenland. En dat wellicht inhoudt dat de naam Palestina misschien over heel het land Kanaan van toepassing is. Ach, dat beschouw ik als academisch. Hoe dat ook zij, Kanaan stamt van Gam. En de Filistijnen stammen ook van Gam. Van Kush, lees het maar na in Genesis 10. Het is wat ingewikkeld, want het zijn Gamieten, dus het hoort wel bij elkaar. Zie? Ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn en de landstreek der zee, dat is helemaal herkenbaar, hè? De landstreek der zee, de inwoner van de landstreek der zee, dat is die strook land daar in de zuidoosthoek van de Middellandse Zee. De Gaza-strook heet het sinds mensheugenis. Zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. Dat wil zeggen dat er hekken komen te staan waar de kudden gewijd worden. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda. Het gebied wordt dus alsnog toegewezen aan Juda. Aan de Joden dus. Dat zij daarin weiden, desavonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de Heer hun liedere God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Dat is dus nog niet gebeurd en dat gaat dus gebeuren na de 70ste week van Daniël. En daarna gaat het verder met Moab en Ammon. Maar daar hebben we het nu verder vandaag niet over. Dan heb ik alleen nog voor u Zacharia hoofdstuk 9. Dat hoofdstuk is bekend om één tekst. Namelijk vers 9. Dat is die van Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, of gewoon, en hij is heiland. Arm en rijdende op een ezel. Namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Dat vers kent u. En we weten allemaal waar het over gaat, toch? Want de Bijbel zegt dat dat van toepassing was op de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar er zijn nogal wat misverstanden over. Want punt 1, er was geen intocht in Jeruzalem. Er was een tocht naar Jeruzalem. En die eindigde op de Olijfberg met deze gebeurtenis. Want daarna staat er, hij zag de stad en weende over de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dat was het einde van het feest. En toen kwam hij in de stad, inderdaad, hij kwam in de stad. En dan begon hij meteen alles op het tempelplein, want daar kom je het eerste dan uit. Vanaf de Olijfberg begon hij daar de dingen kort en klein te slaan en de tafel om te keren enzovoorts. Kortom, hij trapte een rel daar in Jeruzalem. En verder alle dagen, dat waren er niet zoveel, want dat was op de eerste dag der week, op zondag dus, en daarna werd hij op de vrijdag gekruist. Maar al die dagen was hij 's avonds op de Olijfberg en sprak hij met zijn discipelen over de verwoesting van Jeruzalem. Zo lees ik het in mijn Bijbel althans. Dus er was zo'n intocht niet. Hetgeen betekent dat hij nog moet komen. En dat blijkt ook wel, want deze toepassing op de intocht in Jeruzalem, zeg ik dan maar weer, die past totaal niet in deze context van Zacharia 9. Heb je het hoofdstuk wel eens gelezen? Samenhang. Er staat gewoon boven kastijding van verschillende volkeren. En het begint met Damascus, Syrië dus, Hamat. En daarna Tyrus en Sidon, dat is zeg maar Libanon. Gaan we de kust langs. Tyrus heeft zich sterkten gebouwd en zilver verzameld. En wat het maar was. Zie, de Heere zal haar uit het bezit stoten, vers 4. En hij zal haar vesting in de zee verslaan en ze zal met vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en zal vrezen. Desgelijks Gaza, dus ben je bij de Filistijnen dus, gewoon de kust afgezakt naar het zuiden. Gaza zal grote smart hebben, mitsgades Ekron, dewijl hetgeen waar ze op zagen hen heeft te schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan en Askelon zal niet bewoond worden. En de bastard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Dan vraagt u mij natuurlijk, wie is die bastard? Ja, dat vragen ze altijd als het een bastard is. Ik ga het er maar niet over hebben. Dat doet ook verder niet ter zake. Het gaat erom dat je hier een profetie hebt over de ondergang van die kuststreek. En de Filistijnen worden specifiek en uitgebreid vermeld. En ik zal mijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden. Het gaat over afgodenoffer en zo. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebusiet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande, vanwege de wederkerende, omdat de drijver niet meer door hen doorgaat, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Daar staat dus in wat bedekte taal, maar het staat dat de Heer voor Jeruzalem zal zorgen en zal beschermen tegen de vijanden. Ik zal mij legeren rondom mijn huis enzovoort. En ik zal zorgen dat de vreemdeling er niet meer doorgaat. Dat is nog nooit gebeurd. En dan volgt, verheug u zeer, gij dochter Sions, want je vraagt naar aanleiding van vers 8, hoe zal dat dan zijn dat de Heer zich over Jeruzalem ontfermt enzovoorts. Nou, verheug u, want uw koning komt, die wordt dan beschreven, en als hij dan komt, zegt hij, vers 10, ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van de zee tot aan de rivier. Het staat er iets langer, maar nee, het staat er toch. Er staat van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Oké. Maar u weet toch dat dat niet vervuld is? Want de ultieme toepassing van vers 9 gaat over de komst van Christus in heerlijkheid, in de toekomst. Dat hij daadwerkelijk als koning komt in de naam des Heren. Dat is wat ze zongen immers bij de zogeheten intocht. Maar dat hij werkelijk komt en dan blijkt hij te zijn de heiland, ik zei nu heel voorzichtig de heiland, want een, dat is sowieso onzin, hè? Dat bestaat niet, hè? Dat weet u, hè? Een heiland. Hij is heiland, hij is arm en rijdende op een ezel. Maar ezel in de Bijbel is de uitbeelding, heel de Bijbel door, van een, dan wel het gelovig overblijfsel. En het overblijfsel draagt als het ware de Messias. De echte betekenis is, het is eind van de dag, dus ik mag het allemaal heel vroeg zeggen. De echte betekenis is dat de Heer komt en die ezel, dat zijn wij, het gelovige overblijfsel, het jong van een ezelin, dat is Israël. Maar wij zijn het mannelijke jong, ezelsveulen, van die vrouwelijke ezel. Die vrouwelijke ezel stond vast, maar het jong niet. Is altijd vrij geweest, heeft nooit iemand op gezeten. Daar zit de Heer op. Dat is de gemeente. En de Heer verschijnt straks met zijn gemeente in heerlijkheid. Hij blijkt te zijn de heiland en hij is arm. Omdat hij komt als de Messias, degene die voor ons arm geworden is, zoals het op een andere plaats staat, enzovoorts. Degene die verworpen is geworden, waarvan men zei, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben, enzovoorts. Jezus, naam is het meest bekend als vloek. En die komt dan. En daar zijn wij bij, want hij komt met zijn 10.000 heiligen, of hoe dat maar heten mag, hè, waaraan wij zijn toegevoegd, of hoe dat maar staat in de diverse schriftgedeelten. En dan past het vers in de context. En dat het beeldspraak is, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Toch? Over hij komt op een ezel enzovoorts. En u weet toch de kleding van die ezel? Hij was gekleed met de kleding van de discipelen. Die ezel is een uitbeelding van de discipelen. En daarmee van de gemeente enzovoorts. Nou ja, maar het moet nog gebeuren, maar staat er in rechtstreeks verband met een oordeel over de Filistijnen, met grote nadruk. Het wekt de indruk in ieder geval dat de komst van Christus op een of andere wijze tamelijk direct uitwerking heeft op en gevolgen heeft voor de Filistijnen. En waarom dat zo is, dat laat zich raden. Overigens wordt er meteen gesproken over Efraïm, hetgeen betekent dat de 10 stammen ook vanaf het begin meteen hierin betrokken zullen worden. Het zal misschien nog lang duren voordat die 10 stammen weten dat zij die 10 stammen zijn, maar dat hoeft hen niet te verhinderen om betrokken te worden in het werk des Heren meteen. Hè? Dat is immers in onze dagen ook zo. Dat hoef je niet te weten. Of je er wel of niet bij hoort, dat maakt allemaal verder niks uit. Als je een kind van God bent, dan ben je toegevoegd aan de gemeente. En dat dat Efraïm is, dat de achtergrond van de gemeente Efraïm is. De gemeente is een gemeente met een Efraïmitische achtergrond. Ik vind het een mooie term. Ja. Maar goed, daar gaat het hier dus over, hè. En nou, er komt nog zo het een en ander, maar dat ga ik u niet noemen. Want ik moet er nog even op wijzen dat de naam van God trouwens ontbreekt. Een van de steden. Maar de opsomming is wel eens vaker niet helemaal compleet. Dus ik zou het er maar bij laten. Er is nog één ding wat ik onderweg ook vergeten heb te zeggen. Dat is dit. Wij begonnen in Genesis bij Gerar. Abraham en Gerar. En daar raakte hij dus Sarah kwijt. Ik kreeg hem weer terug van Abimelech. Pas in een volgende fase, onder Isaac, wordt hij genoemd de koning der Filistijnen. Dan is nog steeds Gerar, staat er ook bij. Maar reeds in de geschiedenis van Abraham, Genesis 20 was geloof ik, wordt in sprake van Gerar. Dat staat ook op een van die kaarten wel, grenzend aan gebied van de Filistijnen, hoe nauwkeurig dat is, weet ik niet. Maar de vraag is, wat is Gerar, want het wordt later niet meer genoemd als een van de steden. Dan moet ik u zeggen, Gerar wordt vertaald, nou ja, hoe het vertaald wordt, ik zal u meteen zeggen, Gerar wordt vertaald met zagen. Wiede wagen, weet je wel, dat zagen. En slijpen, of zoiets. Maar dat is niet de goede, hebben ze het nog steeds niet goed getroffen, hoewel het die toepassing heeft. Ik vertaal het met slepen. Want het woord Gerar heeft de garar, het Hebreeuwse garar, heeft de betekenis van een zaak die voortsleept, die zich voortsleept, dat langzaam gaat, een intensieve bezigheid. Dat is namelijk zagen. Ben ik er nou nog niet? Hoe ver moet ik nog? Of zal ik toch de slijptol nemen? Of hou ik het bij de ijzerzaag? Zoiets. En slijpen, hoe lang moet je dat mes tegen die steen houden? Of hoe lang moet je met zo'n ding ook weer zo'n... enzovoort. En dat moet steeds opnieuw, dan moet je slijpen. Dat blijft maar doorgaan, dat is een doorgaande beweging. Heb u dat? Dat noem ik een slepende zaak. Nou, dat is de zaak van de Filistijnen. Een slepende zaak, een zich voortslepende zaak. We hebben dat al geïllustreerd gezien. Het komt steeds terug, er steekt de kop op, het is zeer vermoeiend. En alle dagen moet je vechten tegen de Filistijnen. Hup, dan komen ze weer uit de achterkamer. Toch? Of waar ze dan maar in een hinderlaag liggen. En dat is de slepende zaak ook van onze eigen oude mens. Je sleept het mee. En misschien heb je het nodig, maar je moet er toch een beetje afstand van houden. En zorgen dat je daar niet door laat leiden, dat het niet dominant wordt. Maar ontkomen eraan doe je niet. Zolang je hier bent, heeft dat zijn invloed, heeft zijn uitwerking. Dat schijnt door onze hormonen te komen, heeft een broeder mij verteld. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat is wat het is. En die Filistijnse kwestie, dat is een slepende zaak. Ja, ze zijn daar ineens en ze blijven daar en ze steken steeds opnieuw de kop op. En je dacht dat je eraf was en hop, dan komen ze weer enzovoorts. En dat is wat wij in onze dagen beleven. En wat wij ermee moeten, ach, wij kunnen er niks aan doen. Dus dat is ook niet de bedoeling dat we er iets aan doen. Wat voor ons overblijft, is alleen dat we onze les eruit zouden leren. En die les is... Dat vlees, dat moet je negeren. Daar moet je voor waken. Dat komt, er steekt de kop op. En je kan er soms ook niks aan doen. Maar laat het maar. Want fundamenteel, de Filistijnen zijn verslagen. De dood van Simson is een beeld van de dood van de Heer Jezus zelf uiteraard. En dat er nog steeds van die Filistijnen zijn en dat we nog steeds in het vlees zijn, dat is zo. Het heeft misschien ook wel een functie, maar daar wil ik het vandaag niet meer over hebben. Maar het lost zich pas op bij onze toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is een fase die nog in de toekomst ligt. En onderweg, ja, vlees en bloed, maar de werkelijke strijd is een geestelijke strijd waartoe wij uitgerust zijn met de geestelijke wapenrusting uit Efeze hoofdstuk 6. Orans. Heb je dat? En wat nu gebeurt op het wereldtoneel, zal ik maar zeggen. Soms denk ik dat tot de lengte van jaren, de hele eeuwigheid aan toe, het aanschouwelijk voorbeeld blijft van hoe dat is, hoe het was. Een illustratie van fundamentele wetmatigheden in deze wereld. Zie? Wat God ons ook openbaart, hoe rijk hij ons ook zegent, materieel, immaterieel, geestelijk of lichamelijk, altijd weer steekt die oude mensen kop op en zegt, hé, maar het moet zo, het moet zo. Nee, dat wil ik hebben en ik heb daar recht op. Je wil niet weten hoeveel gelovigen in onze dagen redeneren dat ze recht hebben op lichamelijke genezing. Zijn gericht op materiële welvaart bij gelegenheid of wat het allemaal maar is. Maar dat is allemaal Filistijns hoor. Dat is allemaal het vlees. Dat is allemaal die oude mensen die zeggen, het is van mij, het is van mij. Maar het is niet zo. Want het land als zodanig, daar hebben we het niet over gehad, maar het land als zodanig is van de Heer. En hij geeft het aan de zijnen. Dus als er iemand recht heeft om in dat land te wonen, dan bent u dat. Maar ik moet u dringend adviseren om dat toch maar niet te doen. Dan maar hier in Nederland. Dat is behelpen natuurlijk. Nee, dat is het ook altijd geweest. Maar laat maar zitten. Toch? Nou ja. En wat die toestand daar in het Midden-Oosten betreft. Ja, het komt voorbij. Het is een hype en het zakt weer in en gaat weer voorbij. Het is erg. Ja, het is heel erg. Voor alle partijen die er ooit maar in betrokken zijn. Maar vergis u niet, de geschiedenis van de mens is er altijd een geweest van oorlogen en geruchten van oorlogen, van strijd, van hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën. En nog eens het einde niet, zei de Heer. Dat is normaal. En dat komt omdat wij leven in een zondige wereld. En het woord van God geeft ons nieuw leven, eeuwig leven. En bovendien, het trekt ons in de praktijk uit boven deze dingen. Zo, want het gebeurt, het is ernstig, maar het is onze wereld niet. Dit is hard, ik weet wat ik nu zeg, ja. Ik heb te doen met al die mensen. Maar er staat laten doden en doden begraven. En wij kunnen er toch niks aan doen. Toch? Want het idee dat die mensen van goede wil zijn en dat ze er moet toch kunnen door onderhandelingen tot vrede te komen. Zo van alle mensen willen toch vrede. Dat is onzin, dat is niet zo. Er zijn hele wereldbeschouwingen ontwikkeld die ervan uitgaan dat de mens strijd nodig heeft zijn leven lang. Hij moet iets hebben om zijn leven te vullen, omdat het anders ijdelheid der ijdelheden is volgens de prediker. En waar moet hij zijn leven mee vullen? Met strijd. Dus vandaar dat je maar beter kunt gaan voetballen. Of hardlopen, ja, dat is ook zoiets, ja. Of wat dan ook maar. Dat is sublimering van de strijd. Nee, dat is echt zo. We hebben de sport in de plaats gesteld van de oorlogsvoering. In de praktijk. En nu zijn ze bezig de sport weer te implementeren in de oorlogsvoering. Ben je het weer kwijt. Toch? Dat zijn vervelende dingen. En de Bijbel zegt, strijd de goede strijd. Want er zit een kern van waarheid in, dat de mens iets te strijden moet hebben. Maar die zegt, strijd de goede strijd, namelijk de strijd des geloofs. Om vast te houden aan de waarheid, namelijk het woord van God. Niet om de leugen te bestrijden, maar om de waarheid tot je te nemen. En de waarheid, dat is dit woord van God. Waar staat het allemaal in? Zie? We zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dit profetisch woord. Dat u ons hebt nagelaten, dat ons spreekt over het verleden. Ons spreekt over het heden. En natuurlijk, het spreekt ons over de toekomst. Over hoe u alsnog uw heerlijkheid zult openbaren in deze oude, gevallen, zondige wereld. En wij mogen daar naar uitzien, omdat u ons deelgenoot gemaakt hebt van al deze geestelijke zegeningen die vastliggen in de persoon en het werk van onze heiland, de Messias, de Heer Jezus. We danken u dat wij deze verwachting hebben. We mogen weten dat ooit een eind komt aan al die schermutselingen die tot vandaag plaatsvinden, om welke reden dan ook. Dat ooit dat licht van uw woord zal opgaan in heel de wereld. En uiteindelijk zal leiden tot de openbaring van een compleet nieuwe schepping. En in deze wetenschap, Vader, mogen wij door dit leven gaan aan uw hand, ziende op de beloften die u ons gedaan hebt, ziende op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom in alle eenvoudigheid, in alle nederigheid, doen wij een beroep op uw beloften en vragen u dan, wees u ons nabij, verlost u ons van die boze die de wereld regeert. Richt u onze ogen op u en onze toekomstverwachting en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.